Handelingen 20, waar de apostel Paulus op doorreis naar Jeruzalem in Mileten aan wal komt en daarna van wal steekt, want hij nodigt daar de oudsten van de gemeente uit Efeze bij zich uit en hij neemt daar min of meer afscheid van. En nadat hij hen gezegd heeft in bijvoorbeeld vers 20, dat hij niets achtergehouden heeft van hetgeen nuttig was, dat hij niet zou verkondigd of geleerd hebben enzovoort, of nadat hij gezegd heeft hetzelfde in vers 27, dat hij niet heeft achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Daarna zegt hij, heb dan acht op uzelf in vers 28. Hij acht zo voldoende onderwezen is de eenvoudige gedachte. Hij zegt, heb dan acht op uzelf, in de eerste plaats altijd, heb acht op uzelf. En daarna op de gehele kudde over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen zullen die de kudde niet sparen. Namelijk, of en, uit uzelf zullen mannen opstaan, spreken de verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. En dat is precies waar het over ging in verband met die antichristen. Want we hebben gezien dat het kenmerken daarbij is dat men niet zorgt voor de kudde. Opdat men Christus, de enige echte en overste herder, dan wel de grote herder, zou volgen. Maar dat men moeite doet om de kudde achter zichzelf aan te krijgen, waarmee men zichzelf dan stelt in de plaats van Christus. En vandaar de term antichrist. Maar hier in Handelingen 20 staan precies dezelfde woorden. Uit uzelf zullen mannen opstaan, spreken de verkeerde dingen. Dat wil dus zeggen uit de oudsten, in dit geval uit Efeze, met de midden van de, ja, hoe noem je zoiets, de dienende broeders noemt men die in bepaalde kringen. Degene die leiding geven of verantwoordelijkheid dragen in de gemeente met betrekking tot het woord. Uit hun midden zouden mannen opstaan, spreken de verkeerde dingen. En zij doen dat, staat er, om de discipelen, de gelovigen, volgelingen betekent het woord, af te trekken achter zich, zodat ze niet meer Christus volgen, maar deze mannen. En dat is uiteraard niet de bedoeling. En de apostel waarschuwt daar dus voor hier uitgebreid. Nou, het is precies hetzelfde als wat we in 1 Johannes 2 dan lezen. Uit hun midden zouden antichristen voortkomen. En dus gewoon een term ter aanduiding van degenen die valse leer brengen in het algemeen. En die in het bijzonder zichzelf stellen in de plaats van Christus. Want daar komt het in de praktijk op neer. Nou goed, terug naar 1 Johannes 2 dan. In dat verband zegt, schrijft de apostel, doch gij hebt de zalving van de heilige en gij weet alle dingen. Daar hebben we vorige keer ook uitgebreid bij stilgestaan. Want de gedachte is dat we niet alleen het woord Gods hebben ontvangen enerzijds, maar ook de Heilige Geest anderzijds. En de schrift laat er geen twijfel over bestaan dat inderdaad door de werking, de inwerking van de Heilige Geest in ons, wij het woord Gods, daarmee de schriften zouden verstaan. Dat is de wijze waarop God, dan wel Christus, in ons werkt. Via de onzienlijke weg, via de inwonende geest. Vandaar dat de apostel kan zeggen dat wij fundamenteel alle dingen weten. Niet omdat hij daarbij parate kennis noemt, want u en ik weten dat dat niet het geval kan zijn. In de eerste plaats omdat wij van onszelf weten dat het niet zo is. En in de tweede plaats natuurlijk omdat ook in de Bijbel staat dat het zo niet werkt. Maar de gedachte is wel dat wij de geest hebben ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Ik heb u dat voorgelezen, dacht ik, uit 1 Korinthe 2, ik heb u voorgehouden Efeze 1, waar de apostel bidt dat wij zouden ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van Christus, enzovoort. En Efeze 3 heb ik u voorgehouden met een gelijksoortig gebed, maar nog veel uitgebreider. En ik meen ook dat we geëindigd zijn met Jacobus 1. Namelijk, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren die en ieder mildelijk geeft en niet verwijt, enzovoorts. Dat is de belofte die wij inderdaad hebben, zodat wij inderdaad persoonlijk verantwoordelijk zijn voor ons eigen geestelijk leven en zelfs voor de kennis die wij van deze dingen, van Christus en van het woord Gods, hebben. Het is niet voor niks dat de apostel bij andere gelegenheid schrijft: word vervuld met de geest. Dat kan hij alleen zeggen als het inderdaad onze verantwoordelijkheid is. En voor degene die die tekst niet begrijpt, uit Efeze 5 was hij, hebben wij altijd nog de paralleltekst uit Colossense. Nou, 3 is het geloof ik. Colossense 3, waar dan staat in hetzelfde verband niet de geest, niet wordt vervuld met de geest, maar er staat: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En beide teksten gaan verder, sprekende onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen die God aangenaam zijn en zingen in uw harten en woorden van die strekking. Maar de ene zegt: wordt vervuld met de geest. De ander zegt: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. En de samenhang tussen dat woord en de werking van de geest lijkt mij duidelijk. Daar heeft Johannes het hier dan ook over, want het is natuurlijk toch een algemeen genoemde en bekend veronderstelde nieuwtestamentische waarheid. We hebben enerzijds het woord, zwart op wit, en anderzijds hebben wij de geest die ons in heel de waarheid zou leiden. Maar die heb ik u ook geciteerd uit 1 Johannes 14 of 15, wat het maar was. In beide staten trouwens, eigenlijk. Dus gij hebt de zalving van de heilige. Wij hebben namelijk deel aan Christus, de gezalfde. En niet deel aan die andere Christussen of antichristussen. Dat heet dan wellicht ook zalving, omdat de term Christus gebruikt wordt. Maar wij hebben de zalving van de heilige. En daar gaat het maar om. Vervolgens zegt de apostel dan ook in vers 21... ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet. Met andere woorden, de brief is niet geschreven aan ongelovigen of aan niet wedergeboren mensen die die geest niet hebben. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet. En in het jargon van Johannes betekent het: omdat gij wedergeboren zijt. Omdat gij die geest hebt ontvangen, enzovoorts. En wat nodig is, is enerzijds de geest, anderzijds het woord Gods. Daarom schreef Johannes het woord Gods, erop vertrouwende dat de geest hem daarin inderdaad zou leiden. En dus hangen die twee dingen samen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet. En omdat geen leugen uit de waarheid is. Men zal namelijk inderdaad het woord Gods onderzoeken. Dat is waar, dat betekent in de praktijk Bijbels onderzoek. Aan de andere kant, wij zouden ook luisteren naar hetgeen ons geschreven wordt. Of door Johannes hier bijvoorbeeld, of door wie dan ook. Wij zouden ook luisteren naar het woord dat eventueel gepredikt wordt. Maar onder alle omstandigheden is het onze verantwoordelijkheid om dagelijks te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Niet of ze zouden zo kunnen zijn. Niet of we dat een beetje kunnen onderbouwen, nee, of het gewoon Bijbels is of niet. Daar gaat het om, hè. En dat is met verwijzing naar de Bereërs uit Handelingen. Die waren edeler, staat er geloof ik dan de, wie? Thessalonicenzen? Geloof het wel, hè. Omdat ze dagelijks de schriften onderzochten of deze dingen die hen geleerd werden door Paulus en de zijnen, of deze dingen al zo zijn. Dat zouden wij ook moeten doen. Nou goed. En daarom schrijft de apostel hier: helpt hen daarbij, enzovoorts. Daarna komt hij terug op het thema van die antichrist. Hij zegt: wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? En u zou de term niet al te strak op moeten vatten, want de gedachte blijft dat het niet alleen gaat over de antichrist, maar over antichristen. En ik houd het erop dat als iemand probeert gelovigen achter zich aan te krijgen, dan ontkent hij daarmee dat Jezus is de Christus. Als u tenminste het verhaal gevolgd hebt, hè? De Christus is degene die gevolgd zou worden, aan wie men zich zou onderwerpen, wiens discipel, volgeling, men zou zijn. En als er zijn die proberen de discipelen achter zich aan te trekken, dan ontkennen zij dus in de praktijk dat Jezus is de Christus. Zover gaat dat. Daarna geldt het natuurlijk ook wel degelijk in een wat absolute zin. Want als het gaat om de antichrist, u weet, die ontkent dat Jezus is de Christus. Die beweert namelijk glashard dat hij zelf de Christus is. En tegenwoordig kom je dan al niet eens meer terecht in een krankzinnige gesticht. Nou, als je roept dat je Napoleon bent, geloof ik nog wel, maar laat me zitten. Dat zijn die populaire varianten, dat weet u toch, hè? Nou goed. Deze is de antichrist die de vader en de zoon loochent. Dat is vers 22. Het vers is vele malen misbruikt geworden, omdat men er net doet alsof er staat, als iemand de leer van de drie-eenigheid loochent, dan is het antichrist. Of is het antichristelijk. Ik moet u zeggen, hier gaat het niet over drie, dus het klopt sowieso niet, want het gaat maar over twee. De vader en de zoon. En vervolgens, waar het om gaat, is juist de relatie tussen vader en de zoon. Ik persoonlijk, ik weet niet of dat nou verstandig is dat ik dat nu zeg, maar ik persoonlijk moet u zeggen dat mijns inziens in de traditionele leer, voor zover er geen variant op bestaan, dat in de traditionele leer van de drie-eenheid die relatie van tussen de vader en de zoon nou juist in de praktijk ontkend wordt. Zodat het wel eens andersom kon zijn dan men gewoonlijk zegt op grond van dit vers. De antichrist is degene die de vader en de zoon loochent. En die dus de drie-eenheid loochent. Ik denk dat de relatie tussen de vader en de zoon in de praktijk nogal geloochend wordt. Ik zeg het terughoudend, en zo meen ik het ook. Maar nogal geloochend wordt in een traditionele leer van de drie-eenheid. Ik kan u dat makkelijk uitleggen zonder er diep op in te gaan. De traditionele leer van de drie-eenheid leert, want het weet bijna niemand wat daarin geleerd wordt. Daarom worden mensen dikwijls zo boos als je eraan komt, want dan praat je over iets waar ze totaal niks van weten, maar wel zeggen te geloven. Maar in de traditionele leer van de drie-eenheid wordt geleerd dat de vader en zoon volkomen naast elkaar staan, gelijkwaardig zijn enzovoorts. En dat is nou precies het tegenovergestelde van wat de Bijbel erover leert. Men lezen slechts Johannes 5, dan weet je genoeg. Want in Johannes 5 wordt uitgebreid uiteengezet dat de zoon voor de volle 100% onderworpen is en dus onderdanig is aan de vader. De zoon die niks doet van zichzelf, tenzij de vader dat ziet doen. De zoon die niks zegt van zichzelf, tenzij dat de vader eerst gesproken heeft en dat woord geeft hij door. De zoon die zelfs niet eens leven heeft in zichzelf. Hij heeft het wel, maar dat komt omdat hij het van de vader gekregen heeft. Enzovoorts. De zoon die ons leven geeft, omdat hij van de vader die opdracht gekregen heeft. Om er uit mijn hoofd een paar dingen te noemen. Als ik naar het hoofdstuk ga, namelijk kom ik nooit meer terug in 1 Johannes 2. En dan ben ik wel erg ver van dit hoofdstuk verwijderd. Maar ik zeg het u dus. Als u wil weten hoe dat zit met de relatie vader en zoon, dan gaat het erom dat de vader staat boven de zoon en dat de zoon per definitie onderworpen is en dus onderdanig is aan de vader. En vervolgens staat de zoon boven alles en iedereen. Op één uitgezonderd, dat is de vader, die staat boven hem. En verder heeft de vader alles aan de zoon gegeven, alle dingen aan hem onderworpen. En het is duidelijk dat als hem alle dingen onderworpen zijn, dan is hij uitgezonderd die hem alle dingen onderworpen heeft. Staat allemaal zwart op wit in de Bijbel. En daarom klopt zo'n leer niet, waar men de vader en de zoon als volkomen gelijkwaardig naast elkaar plaatst. Het uitgebreid beschreven in hier en daar de diverse geloofsbelijdenissen en zo. Dus het is betrekkelijk makkelijk te checken. Maar zo zit het nou juist niet. De zoon is degene die onderdanig is en onderworpen is aan de vader. Maar tegelijkertijd hij is degene die juist omdat hij onderdanig is aan de vader, de uitvoerder is van alles wat God doet. En ik zei, u weet wat een uitvoerder is? Met eerbied gesproken, dat is een bouwvakker. Maar het Hebreeuwse woord voor bouwvakker is gewoon zoon, precies, dat is wat het is. Die begrippen moeten we eigenlijk gewoon kennen, dan is er niks moeilijks aan. En als hier dus staat dat de antichrist de vader en de zoon loochent, dan zijn er twee mogelijkheden, ik denk allebei. De een is dat gelogend wordt dat Jezus die zoon is. Dat is dus zonder meer zo, dat is wat de antichrist logent. En aan de andere kant wordt gelogend dat er überhaupt zo'n zoon bestaat. Iemand, en zelfs een mens, want daar komt het in de praktijk op neer, aan wie God alles onderworpen heeft. Aan wie hij al het oordeel gegeven heeft, aan wie al het leven, het tegenovergestelde van oordeel eigenlijk, al het leven gegeven heeft enzovoort. En dat is waar het om gaat, want u weet, misschien langzamerhand, kijk, als het zo is wat ik geloof, namelijk dat die Maitreya die antichrist is, of zal blijken te zijn, dan is ook duidelijk dat die antichrist helemaal aan niemand onderworpen is, helemaal geen hogere macht kent, hij is de hoogste. Dat is wat hij claimt, in elk geval. En daar is dus geen sprake van zoonschap of van onderdanigheid aan een vader. Hij zegt wel dat hij de Christus is, maar niet dat hij onderdanig is aan een of andere nog hogere macht of iets dergelijks. En op beide manieren worden dus vader en zoon gelogend. Dat is het idee. U dient dat vast te houden, want per slot, dit is ook Johannes, hè? Net als Johannes 5, wat ik er straks even aanhaalde. Maar het is van grootste belang dat we inzien wat daar geleerd wordt. En wat de schrift leert over de relatie tussen de vader en de zoon. Mocht het overigens nog niet duidelijk zijn na het lezen van Johannes 5, heb je altijd nog gewoon Johannes 17. Het hogepriesterlijk gebed. En daar vindt u de relatie niet alleen tussen vader en zoon, maar vervolgens de relatie tussen vader en zoon en de gemeente. Daar gaat het om. En over die verhouding gaat het hier ook. De vader, de zoon en wij. De vader, de zoon en de kinderen. Of had ik moeten zeggen, de vader, de zoon en degene die nog kinderen zijn, maar waarvan het de bedoeling is dat ze zonen worden. Ja, want dat is nog geen halve bladzijde verder, waar dat allemaal staat. Hier in 1 Johannes. Inmiddels is het dan 1 Johannes 3. Waar staat dat we inmiddels kinderen God zijn, en vervolgens wordt verwezen naar onze toekomstige aanstelling tot zonen. De term wordt hier weliswaar niet gebruikt, maar daar gaat het wel over. En dus om die rangorde gaat het ook, hè. Wij zouden dus de vader kennen en de zoon kennen en erkennen en ons aan de zoon onderwerpen. Want dat is de bedoeling van de vader. Nou goed. Vers 23 zegt dan ook meteen, en ieder die de zoon logent heeft ook de vader niet. Vandaar dat die vader in die opvattingen van, laten we maar zeggen, de Maitreya, dat die vader daar helemaal ook niet in voorkomt. Hè? Een godheid überhaupt niet trouwens. Dat is er gewoon niet. Want als men de zoon logen, heeft men de vader niet. Men zou ze allebei moeten kennen. Ik ben geneigd hiernaast gewoon te citeren uit Johannes 14, vers 1. Waar staat, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En een paar versen verder staat, wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Het gaat om die relatie. Men kan slechts tot de vader komen door de zoon. Dat is hetzelfde schriftgedeelte. Maar het staat op vele plaatsen in datzelfde Johannes-evangelie. Vandaar mijn aarzeling om het op te zoeken, want dan als ik daarin ga bladeren, dan zal blijken dat woorden van die strekking bijna op alle bladzijden staan. Eigenlijk, hè? Maar goed. En ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Andersom natuurlijk ook. Wie de vader niet heeft, heeft de zoon niet, uiteraard. Waarna Johannes schrijft, hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt, u weet wel, dat woord des levens hebben wij van den beginnen gehoord. Uit 1 Johannes 1 vers 1. Daar gaat het nog steeds over, over dat woord. Indien gij, hetgeen gij lieden dan van den beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Men zal daar niet van afwijken. Mij is het in de loop der tijd opgevallen hoe gemakkelijk, inderdaad, men begint met het woord van God en op den duur het gewoon kwijtraakt. En zelf filosofeert, allerlei leerstellingen hanteert enzovoorts, die mezelf uitdenkt of van een ander overneemt of wat dan ook maar, terwijl de enige bijbelse onderbouw helemaal geen sprake is. Ik heb zelfs wel eens geconstateerd dat sommigen in staat zijn zelfs de meest fundamentele grondwaarheden van het evangelie te vergeten. Gewoon te verleren. Omdat men met iets ingewikkelds, iets moeilijks bezig bent, iets interessants, iets intellectueels, iets alleen voor gevorderden, vaste spijs wordt het dan onvermijdelijk genoemd enzovoort. Maar de meest eenvoudige beginselen van het woord God is men dan kwijt ineens. Dat weet men ineens niet meer. Dat is heel tragisch, maar dat is waarvoor gewaarschuwd wordt hier, hè? Blijven bij hetgeen wij van den beginnen gehoord hebben. Hetgeen gelieden dan van den beginnen gehoord hebben, dat blijven in u. En indien in u blijft wat gij van den beginnen gehoord hebt, zo zult gij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Uiteraard. Want dit woord waarbij we zouden blijven, is dat woord wat van God afkomstig is. Het woord dat gestalte heeft gekregen inderdaad in de Heer Jezus Christus. En waar dat woord van Christus in onze harten woont, weer met verwijzing naar Colossense, daar woont ook inderdaad de geest in ons. Dat wil zeggen de geest van Christus, dan wel de geest Gods. Het gaat niet anders. Onze gemeenschap met God, dan wel onze gemeenschap met de Heer Jezus Christus, voor zover dat wat anders zou kunnen zijn dan, is op basis van onze gemeenschap met het woord. Dat zou in ons wonen. Dat is ook een van die grondbeginselen eigenlijk van de Bijbelse waarheid en van het evangelie. Wie vindt dat uiteengezet trouwens in de eerste verse van het Johannes evangelie? In de beginnen was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. En alle dingen zijn door hetzelfde geworden. En voor zover wij kinderen Gods zijn, is dat door het woord Gods, door de kracht van het woord Gods. Er zit trouwens een prachtige symboliek onder. Want u weet toch hoe God Adam formeerde. Nou ja, dat God Adam formeerde uit de stof van de aardbodem. En hij blies in hem, wat dan vertaald is met zijn adem. Als je het zo letterlijk mogelijk neemt, zal dat ook wel de eerste betekenis van de term zijn daar. Maar hij blies zijn adem in zijn neusgaten. Maar de aardigheid is dat adem en woord, ja, dat gaat niet zonder elkaar, hè? Dat weet u toch, hè? Men kan niet een woord spreken zonder daarbij uit te ademen. En daar gaat het om. De adem Gods is het leven Gods. Maar het komt tot ons inderdaad via zijn woord. Dat is zijn adem, dat is zijn leven enzovoorts. Als iemand wil leren kennen wie hij is, werkelijk, moet je naar hem luisteren. Gewoon luisteren. Ze zeggen, dan moet je veel met mensen praten. Ik denk altijd, maar dat is mijn variant. Dat komt omdat ik een beetje verlegen ben. Maar mijn variant is altijd, daar moet je niet mee praten, moet je gewoon je oren openzetten. Luisteren. Is echt waar. Je hoeft je ook niet te sturen, zo'n gesprek. Laat ze maar praten. Kom je er gauw genoeg achter wat voor vlees je in de kuip hebt, heet dat. Nou goed. Maar zo is het met onze Heer ook. Als je hem wilt leren kennen, dat is maar één manier. Luisteren. Ik heb dus aan Jacobus gevraagd. Die is met mij eens trouwens, Jacobus. Als ik dat een keer andersom mag zeggen dan. Hij is met mij eens. Hij zegt, en ieder zei, traag om te spreken. En ras om te horen. Ik maak mezelf belachelijk als ik het zeg, want ik moet natuurlijk elke avond minstens anderhalf uur spreken. Maar goed, maar niet tenminste de Bijbelse gedachte, men zou niet spreken, men zou luisteren. Als je wat leren wil, moet je luisteren. En daar gaat het om. Dat woord Gods namelijk, want daarmee ontvangen wij dat leven Gods. Zoals de oude schepping gemaakt is door het woord Gods, komt ook de nieuwe schepping tot stand door het woord Gods. Nou ja, door de prediking van het evangelie, want de zaligheid is uit het gehoor van het woord Gods, Romeinen 10. En daar gaat het dus om, hè. We zouden blijven bij hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben. En indien wij dat doen, dan zullen wij ook in de Zoon en in de Vader blijven. Want onze verbondenheid met het woord Gods is niet wat anders dan onze verbondenheid met de Vader en met de Zoon. Degene van wie wij leven hebben ontvangen. Dat is de gedachte. En ik kan het rustig zo zeggen, want dat is het volgende vers. Nou ja, het volgende vers zegt, en dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, want dat is natuurlijk de vraag, hè? Wat nou als wij blijven bij hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben? Wat nou als we geen volgelingen worden van een of de antichrist? Wat dan? Wat voor belang hebben wij daarbij? Wat is de consequentie dan? Wat hebben wij te verwachten? Kortom, wat is de belofte dan? Nou, dat is het volgende vers. Dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. En daarna is de vraag, wij dachten toch dat wij het eeuwige leven al hadden. Want als wij niet eerst in het begin dit woord gehoord hebben, dan zijn we niet eens wedergeboren. Toch? Kortom, als we dit woord gehoord hebben van het begin, zal ik maar zeggen, tot geloof zijn gekomen, dan zijn wij wedergeboren, hebben wij eeuwig leven ontvangen en zijn wij kinderen Gods. Nu, er staat trouwens een paar versen verder. In 3 vers 1 en 2. Wat heeft hij ons dan beloofd? Want die ons, dat zijn degenen die blijven bij wat zij van het begin gehoord hebben. Die blijven in de Zoon en in de Vader. Wat wordt ons beloofd? Eeuwig leven. Maar dat hadden we toch al? En daar komen we bij een interessant punt. Maar ik haal het regelmatig aan. Ik weet niet of ik dat hier ook gedaan heb, maar dat doet er nou niet toe. Ik haal het regelmatig aan. Het punt is namelijk dat in de Bijbel die term eeuwig leven gebruikt wordt in verband met wedergeboorte als zodanig. Namelijk, om zo te zeggen, het ontvangen van het leven. Door geboorte, wedergeboorte in dit geval. Maar ook nogal een paar keer in het vervolg daarop. Begrijp je me goed? Wij zouden dat eeuwig leven ontvangen, maar dat is al gebeurd, mag ik aannemen. In ieder geval, Johannes gaat er vanuit en ik ook. Niettemin staat hier dat aan ons beloofd is, wij die het eeuwig leven al hebben, aan ons is beloofd ditzelfde eeuwig leven. Het is maar één soort eeuwig leven uiteraard. Maar het punt is gewoon dat het hier in dit vers niet gaat om het ontvangen van het leven als zodanig, maar om de uitwerking daarvan. De praktische uitwerking van dat leven. Het eerste noem ik altijd het leven, het tweede noem ik altijd het leven van dat leven. Men zou dat leven ook leven, is de gedachte. In de praktijk brengen, of hoe heet zoiets? U weet wel, het is het oude verhaal. Er kan wel een kind geboren worden, dat is mooi, dan heeft het leven ontvangen enzovoorts. Maar de vraag is wat er verder van dat leven terechtkomt. Of het ook inderdaad tot leven komt, tot praktisch leven, zal ik maar zeggen. Tot beweging, of hoe het maar heten mag. En daar gaat het hier over. En voordat ik daar nog verder op inga, het lijkt het me beter om dan eerst maar even te verwijzen naar een tekst die op dat punt in elk geval duidelijk is. Dat kan gewoon niet missen. Dat is een uitspraak in de eerste Timotheusbrief. Aan het eind van de brief, bij de laatste vermaningen, of hoe dat men heten mag. Waar Paulus schrijft, notabene aan Timotheus. En hij schrijft aan hem in vers 12, strijd de goede strijd. Die des geloofs, namelijk. Nou ja, dat schreef hij in hoofdstuk 1 geloof ik ook al. Inderdaad, ja. Hoofdstuk 1 vers 18, maar vooruit, daar gaat het ook altijd om in het leven van de gelovigen in het algemeen en dus in het bijzonder in het leven van, laten we zeggen, de opziener, zoals Timotheus, strijd de goede strijd des geloofs. En de volgende uitdrukking is meteen, grijp naar het eeuwige leven. Had hij dat dan nog niet? Ik denk toch dat we daar niet erg lang bij stil hoeven te staan. Het is duidelijk dat hij dat leven had. Maar voor zover hij ernaar zou grijpen, ging het om de praktische uitwerking van dat leven. Opdat dat leven van Christus in hem ook daadwerkelijk tot uitdrukking zou komen. Zodat hij niet alleen kon zeggen, ik ben wedergeboren, maar dat hij ook kon zeggen, het leven is mij Christus. Of niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij, met woorden uit andere brieven van Paulus dan. En dus grijp naar het eeuwige leven in de zin van, jaag ernaar om dat eeuwige leven ook daadwerkelijk te leven. Alleen, het brengt met zich mee die goede strijd, die strijd des geloofs enzovoort. Maar de apostel is inderdaad geroepen, staat het, volgende zin, is geroepen om inderdaad dat eeuwige leven in de praktijk te leven. opdat Christus in hem gestalte zou krijgen, het werk Gods, of hoe dat maar genoemd mag worden, enzovoort. In datzelfde verband schrijft de apostel trouwens aan de Filippenzen, dan zit ik ineens alweer in Filippenzen 3, daar staat die term eeuwig leven overigens niet, maar voor de rest gaat het om precies hetzelfde. Daar staat Filippenzen 3, vers 11, dat Paulus ernaar streeft om te komen tot wat vertaald is met wederopstanding der doden. En daarbij gaat het om precies hetzelfde. Het gaat om dat opstandingsleven, wat hij al lang heeft. Maar het opstandingsleven zou ook geleefd worden, uiteraard. Anders betekent het niks in de praktijk. En in dat verband zegt hij dan ook in vers 12, niet dat ik het al reden gekregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En aan Timotheus schrijft hij, grijp naar het eeuwige leven. Dat is dat opstandingsleven. Maar het zou geleefd worden in de praktijk. En ook hier staat er dan bij, ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En aan Timotheus schreef hij, tot het welk gij ook geroepen zijt. Dus precies dezelfde gedachtegang dus. En daarna nog veel sterker. In vers 14 van Filippenzen 3. Maar één ding, vergetende hetgeen achter is, kun je toch niks meer aan doen, niet meer te veranderen. Vergetend hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar het doel dus. Jaag ik naar het wit tot de prijs, want hij zou een prijs behalen aan het eind van de loopbaan, zoals hij op vele plaatsen schrijft. En die prijs is die roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Want onze roeping is een roeping om tot zonen gesteld te worden in de toekomst, in de dag van Christus. Dat is de prijs die we zouden ontvangen, dat zoonschap namelijk. En daar strekt de apostel Paulus zich naar uit.